Liegen over een mondkapjesdeal die je hebt gesloten met de overheid. Een deal waarmee je miljoenen hebt verdiend. Dat doet toch alleen Siewert van Liende? Nou, nee. Ik ben Felicia Alberding en in de Mondkapjesmiljonairs duik ik met een team van correspondenten in andere schandalen. Want wist je dat Siewert helemaal niet uniek is? Luister de Mondkapjesmiljonairs in je Podimo-app. Of ga naar podimo.nl/mondkapjes. En probeer Podimo 30 dagen. Podimo.nl/mondkapjes.
Welkom bij de Communicado's, een podcast over media, politiek en communicatie. In deze aflevering gaan we het hebben over...
Maarten van Rossum. Kunnen we hem nog serieus nemen?
Dan hoe NOS Sport alweer de reputatie van de NOS beschadigt.
Plus twee simpele en constructieve tips voor Rutger Kastricum.
Verder de geweldige communicatie van Feyenoord-coach Arne Slot.
En Caries van Houten. Wonderenswaardig of hypocriet? Vergeet je niet te abonneren en laat een recensie achter als je dit een fijne podcast vindt.
Laten we snel beginnen, want ook deze keer hebben we weer een hele leuke show.
Victor, jij beruchte opinietornado. Wat vind je deze week?
Ja, en bij Mediacourant weet ze het altijd wel mooi te formuleren inderdaad. Ja, dat is absoluut waar.
Maar tornado is nog helemaal niet positief?
Nee, als je erin zit, niet. Nee, zeker niet. Nee. Maar goed, wacht maar af op al die meningen die ik op je af ga vuren vandaag, Lars.
Ik ga je zo belachelijk maken. Gewoon. Okay. Is dit weer Victor de opinietornado?
Nou ja, laten we dan maar snel beginnen, want ik wil het hebben over Maarten van Rossum. Als je er even over nadenkt, Lars, ja. Ik zou oprecht niet weten wie harder werkt, Eva Jinek of Maarten van Rossum. En dat is eigenlijk best wel bizar natuurlijk. Maarten van Rossum, 79 jaar oud. Ja. Eva Jinek daarentegen in de bloei van haar leven. Maar Maarten van Rossum heeft de slimste mensen. Twee series in de winter en in de zomer. Het programma wat vroeger Hier zijn de van Rossums heette. Tegenwoordig heet dat De Broeders van Rossum. Wekelijkse optredens in talkshows heeft hij.
Een podcast.
Zeker, een podcast. Een blad ook nog wat een aantal keer per jaar uitkomt. Dus hij heeft echt allerlei dingen. Hij heeft ontzettend veel dingen die hem ontzettend veel zichtbaarheid geven. Maar ik wil het eigenlijk hebben over niet zozeer Maarten van Rossum, maar over zijn shtick.
Zijn wat?
Weet je wat het woord is?
Ja, nee. Ik associeer het in ieder geval niet met televisiepersoonlijkheden.
Nee, het wordt wel eens gebruikt door komieken om een beetje hun act te beschrijven. Dat is een beetje hun merk, hun voorkomen, hoe zij zich gedragen. Even om je een paar voorbeelden te geven. Want televisie dwingt je om een soort van karikatuur van jezelf te maken. Dus als je echt een personality wil zijn, dan heb je een shtick nodig. Die van Angela Dion. Hoe zou je die beschrijven?
Dat is gewoon een doodnormale buurvrouw die met een afstandsbediening voor de televisie zit en af en toe een stukje schrijft in het AD.
Precies, exact. Het is gewoon de buurvrouw. Gewoon de buurvrouw. Dat is echt haar ding, zeg maar. Gewoon een normale vrouw die heel veel televisie kijkt en bijna toevallig een soort van AD-columnist is. Ja. Alexander Clupping.
Nerd, maar wel een enthousiaste nerd.
Ja, zeker. Heel belangrijk. Ja. Hij moet echt, dat is waar hij voor gevraagd wordt. Als hij moet leveren, dan moet hij echt ergens helemaal los op gaan. Dan moet hij er blij over zijn. Dat moet hij allemaal fantastisch vinden. Dat is wat er van hem verwacht wordt. Vaak een laptop op tafel, hoodie aan, past er allemaal bij. Jort Kelder is natuurlijk de typische VVD'er. Hè? Ja. Dus hij heeft pretels aan vaak. Afkomstig uit het koor, bevriend met Mark Rutte. Dat is zijn shtick. Teun van de Keuken is natuurlijk de elitaire wereldverbeteraar die vaak juist heel eenvoudig gekleed gaat. Hij draagt echt verschrikkelijk lelijke kleding voor televisie. Echt verschrikkelijk lelijk. Okay. Maar ja, dat past erbij. Hè? Als je een elitaire wereldverbeteraar bent, dan kan je natuurlijk niet in een hartstikke mooi duur pak komen aanzetten. Maar zo heeft iedereen wat. En die van Maarten van Rossum, zijn shtick is dat hij niet alleen historicus en hoogleraar is, maar vooral dat televisie hem allemaal niet zo verschrikkelijk veel boeit. Hij vindt het maar een oppervlakkig medium. Hij heeft er helemaal niets mee. Hij komt alleen maar omdat hij gevraagd wordt. Maar eigenlijk is dat ook met frisse tegenzin. Okay. Herkenbaar, toch?
Ja, nee, ik denk dat hij een algemene brombeer is. Maar hij straalt inderdaad ook wel uit alsof hij hier niet voor zichzelf zit. Maar hij zit hier omdat anderen hem toevallig gevraagd hebben van... Maarten, heb je zin om langs te komen? Kan je wat vertellen? En dan komt hij daar en dan geeft hij zo'n mening met zijn bromstem.
Ja, heel goed. Ja, dat is inderdaad... Ja, precies. Ja, nou, hij heeft dus ook inderdaad daar wat over gezegd. Want hij is een tijdje geleden door Wijlenhand Bekel geïnterviewd voor het programma TV Monument. En daar zei hij dit over zijn televisieoptredens.
Ik ben sowieso, laat ik dat eerlijk zeggen, een waardeloze tv-kijker. Ik heb er niet veel mee met het medium.
Ja, hij heeft er helemaal niks mee. En als die morgen van de buis wordt gehaald, dan?
als ik vanmiddag nog gebeld word door alle instanties waarvoor ik ooit iets heb gedaan, en zij zeggen aan de telefoon: wij zijn na lange deliberatie tot de conclusie gekomen dat je een oetlul bent en dat we niets meer met je te maken willen hebben, dan zal ik wel vandaag licht geschokt zijn. Ik denk, hoe komt dat nou zo ineens? Maar voor de rest, materieel of zo, kan het mij echt helemaal niet schelen.
Nee. En als ik het goed begrijp, dit is zijn merk, zeg maar. Hè? Dus, ja. Dus een beetje zoals jouw merk is dat je een opinietornado bent. Als jij zegt van, ja. Nou, ik vind hier echt helemaal niks van. Nee. Dat denkt iedereen. Ja, wat is er met Victor gebeurd?
Ja, exact. Ja, nee, precies. Ja, ja nee, exact. Dat is dat precies. En met je merk, daar moet je dus wel een beetje zorgvuldig mee omgaan. Dus dat moet je wel beschermen. Dat is uiteindelijk wat mensen van je verwachten. Dus op dat vlak moet je leveren. Ja. En dit is natuurlijk op zich wel een sterk merk wat hij daar voor zichzelf heeft gecreëerd. Want het creëert wel een soort van mysterie en intrige rondom Maarten van Rossum. Want iedereen in Hilversum is mediageil. En dan is er één iemand die zegt van, ja, ik heb helemaal niks met televisie. Ik vind het ook allemaal helemaal waardeloos. Nou, dat is natuurlijk iets wat hem direct een interessant figuur maakt en waardoor hij ontzettend veel aandacht krijgt.
Ja.
Dus het is logisch om die shtick te hebben, maar dan moet je natuurlijk niet dingen gaan doen die dat ondermijnen. Dan moet je daar zorgvuldig mee omgaan. En dat is waar ik denk dat het uiteindelijk misgaat. Want ik moest echt even bijkomen toen ik zag dat hij een nieuw programma heeft met Emma Wortelboer, genaamd Wortelboer en Van Rossum. Dat is een programma dat uitgezonden gaat worden op NPO 3. Dus een programma gericht op jongeren.
Ja.
En als ik dan denk van, wacht eens even, Emma Wortelboer. Dat is die hele schreeuwerige, kinderachtige, scheidlollige dame van BNN VARA. Dan denk ik wel, dat vind ik een hele opmerkelijke combinatie. Dit is niet een hoogstaand programma wat je dan gaat presenteren. En dan denk ik wel bij mezelf, het idee dat jij niet graag op televisie wil,
ja.
Laten we nou echt eens heel eerlijk zijn erover, dat kunnen we voor eens en voor altijd wel wegschrijven. We kunnen nou echt concluderen dat dat gewoon niet klopte.
Dus wat je eigenlijk zegt, is als je met Emma Wortelboer een televisieprogramma maakt, dan ligt die lat niet zo heel hoog voor jou.
Nee, dat, ik bedoel, Emma Wortelboer is letterlijk degene, toen zij in De Slimste Mens zat, die Maarten van Rossum vroeg, Maarten, vind jij vagina's vies?
En dat vraag je een 79-jarige man?
Ja, bizarre vraag. En dat was omdat hij had gezegd dat hij oesters vies vindt ruiken. En toen zei Emma Wortelboer, nou ja, vagina's hebben dezelfde geur als oesters, wordt wel eens gezegd. Dus daarmee werd de vraag gerechtvaardigd. Maar goed, dit is een beetje wat het niveau is. Kijk, ik geloofde überhaupt al nooit van iets van het feit dat Maarten niet op televisie wilde. Ik denk dat hij dat hartstikke graag wil. Het is gewoon moeilijk om op televisie te komen. Dus ja, als jij heel veel op televisie bent, dan moet je ook gewoon wel mediageil zijn. Dat zeg ik zonder waardeoordeel erover. Ja. Bijna iedereen in Hilversum is het. Maar heel geloofwaardig wist hij vol te houden dat hij niet mediageil was. Maar na dit hele avontuur geloof ik er niks meer van.
Ja, dit is een beetje alsof de Triodosbank in kernwapens gaat te investeren.
Ja, precies, ja. Ja, dat past niet bij hun imago inderdaad. Nee, exact. Ja. Of dat Angela de Jong ineens quinoa gaat eten, dan denk je toch, quinoa. Wacht eens even.
Het is quinoa, Victor, quinoa.
Ja, dat is een hele discussie over, heel veel discussie over. Nee, maar goed, oké, dus dat programma is overigens uitgesteld. Het zou afgelopen maandag voor het eerst op televisie komen, maar om duidelijke reden is het nog niet verschenen. Het is wel in oorspronkelijke programma-schema's aangekondigd, maar het is toch weer verplaatst. Ik heb geen idee waarom het is, maar het zal later in ieder geval wel op televisie komen. Ik vind het in ieder geval bizar. Maar waarom kon Maarten van Rossum nou jarenlang geloofwaardig volhouden dat hij niet, zeg maar, op televisie wilde? Dat is omdat een van zijn allereerste televisieoptredens zowel een absolute ramp was als een enorm grote triomf.
Kunnen we beginnen met die ramp dan? We eerst kijken waarom dit een ramp was?
Laten we kijken waarom. Nou, dat was dus in 1989. Hij was bij de NOS te gast om commentaar te geven op de inauguratie van de eerste president Bush. En hij zat er dus als analist in de studio en hij was gewoon zijn eigen cynische zelf, zoals hij altijd is. Dus destijds de correspondent Charles Groenhuizen was bijvoorbeeld aan het vertellen dat op dat moment voormalig First Lady Nancy Reagan er heel goed uitzag. Dan kwam Maarten van Rossum eroverheen met commentaar op het feit van dat ze cosmetische chirurgie waarschijnlijk gehad heeft. Nou, dit viel totaal niet de goede aarde bij de kijker, die massaal ging bellen naar de NOS. De telefooncentrale stond daar rood gloeiend. Het was zelfs zo erg dat tijdens de uitzending een opnameleider daar een stuk karton uit een hoek heeft gepakt en daar groot op heeft geschreven, niet te cynisch, en dat aan Maarten heeft laten zien buiten beeld, om hem maar een klein beetje proberen te bewegen, ja. Niet te cynisch te zijn.
Ik probeer het beeld even voor me te zien, maar er is dus iemand die met zijn kartonnen bord gaat, niet zo, ja. Cynisch, ja, op Maarten van Rossum afloopt. En Maarten kennende, werkte dat als een rode lap op een stier.
Hij deed er waarschijnlijk een schepje bovenop inderdaad. Ja, absoluut. Ja, ja nee, dat zeker. En het punt was dat de NOS dat verschrikkelijk vond. Na afloop hebben ze hem een brief gestuurd om hem te vertellen dat ze vonden dat hij het totaal niet goed heeft gedaan. Dat hij niet geschikt was voor televisie en dat ze hem nooit meer gaan vragen. En, ja, en dat is natuurlijk wel grappig als je bedenkt wat er later van zijn televisiecarrière terecht is gekomen. Een brief die hij hopelijk voor hem boven zijn bed heeft kunnen hangen. Maar goed, daarom was het dus ook een beetje een triomf, want hij kan dus met recht claimen van, kijk eens, ik hoef helemaal niet op televisie, kijk eens wat ik daar destijds heb gedaan. Het is best wel geloofwaardig, terwijl ik denk dat hij gewoon niet wist hoe televisie werkte. Dat is ook best wel plausibel. Maar goed, dat is die origin story van hem. Ja.
Laat de NOS zich ook wel een beetje kennen, hoor. Ik kan me voorstellen dat je niet altijd tevreden bent over een gast, maar dat je hem een brief gaat sturen waarbij je hem zo uitvoetert. Ja. Ja. En gewoon zegt, jij komt hier nooit meer. Jij komt nooit meer ergens aan de slag. Dat is toch wel triest.
Dat is wel triest inderdaad, ja. Ja. Maar goed, nogmaals, dat was dus Maarten van Rossum. Laten we ook doorgaan over NOS, maar dan NOS Sport.
Ja.
Want jij vindt dat zij alweer bezig zijn met hun reputatie te beschadigen.
Ja, want NOS Sport is natuurlijk heel negatief in het nieuws geweest, hè, de afgelopen tijd. En ik vind dat ze opnieuw echt wel in de fout gaan. En dat heeft dan niet zozeer te maken met grensoverschrijdend gedrag, maar met journalistieke waarden. En een van de belangrijkste journalistieke waarden is dat wat je zegt, dat moet kloppen. Iets moet waarheidsgetrouw zijn. En dat betekent dus ook dat als je iets niet zeker weet, dat je eerst moet controleren of het klopt. En zelfs als je denkt dat je het zeker weet, dan moet je gewoon feiten kloppen. Want als jij zegt dat iets zo is, dan moet dat ook zo zijn. En die waarden gelden voor alle journalisten. Zeker voor de NOS, zou ik zeggen. En die lijken niet te gelden bij NOS Sport. En dat gevoel had ik aan het begin van deze maand toen er ineens heel groot nieuws naar buiten werd gebracht over de trainer van Ajax.
Ja.
Op dit moment is dat Johnny Heitinga.
Ja.
Maar er was een aflevering van NOS Studio Voetbal en ineens werd daar tijdens die NOS-uitzending gezegd, Ajax heeft Peter Bos gebeld voor volgend seizoen.
Dit is natuurlijk iets wat direct heel veel onrust creëert. Dit is groot nieuws.
Ja, laten we eerst even luisteren naar het fragment en dan kijken we wat het deed.
Dat kan ik wel begrijpen.
We hebben zojuist het nieuws binnengekregen via de collega's van de NOS Radio dat Peter Bos zou zijn benaderd.
Nou ja. Ja, ik bedoel, we willen met z'n allen niet ons gelijk halen hier aan tafel, maar dat klinkt logisch, toch?
Ja, en even, dit is groot nieuws. Hè? Dit gaat niet over of het dak van de arena tijdens de wedstrijd open of dicht is. Dit gaat over wie de trainer is van Ajax. Direct werd dit trending op alle sociale media, voetbalsites pakte het op. Ook aan tafel ging het direct over Peter Bos, die de nieuwe trainer zou worden van Ajax.
Ja.
Er is alleen één probleem.
Ja.
Het klopt er niet.
Nee, precies. Dat is natuurlijk een beetje een probleem inderdaad.
Ja, en ik vroeg me af, hoe kan het nou dat de NOS zoiets dan toch naar buiten brengt?
Ja.
Want kijk, soms zijn er mensen die liegen of zo. Ik dacht, wat is hier het verhaal erachter? En het was eigenlijk nog sulliger dan ik dacht. Want de volgende dag werd er in een voetbalpodcast van de NOS werd er gezegd door Jeroen Stekelenburg. Dat bericht kwam gisteren na 11 binnen bij onze redacteur. En dat is niet een moment dat je nog iemand gaat bellen of het klopt. Dat is vanochtend wel gebeurd en het blijkt niet te kloppen. Peter Bos ontkent het zelf ook en hij is niet benaderd door Ajax. En toen dacht ik, wat gebeurt hier? Dus er is een NOS-journalist in een NOS-programma die naar buiten brengt dat Ajax een nieuwe trainer krijgt. En dat is dus gebeurd omdat ze dachten, ja, als het na 11 uur is, ja, dat is een beetje laat om mensen nog te gaan bellen. Dus weet je wat we doen? We brengen het gewoon.
Ja, precies. Want ik kan me ergens nog voorstellen dat je mensen niet wil bellen zo laat. Dat is iets wat mensen wel vaak vervelend vinden. Maar dan is het de juiste manier van handelen om dat nieuws nog niet te brengen.
Nee. Stel je eens voor dat elke redactie van de NOS dit zo zou doen. Dus dat de politieke redactie zegt van ja, we weten het niet zeker, maar Mark Rutte wordt opgevolgd bij de volgende verkiezingen. Of een andere fractievoorzitter wordt vervangen of een fractievoorzitter wordt vervangen. Dat zou toch heel gek zijn als dat heel stellig dan als nieuws naar buiten wordt gebracht terwijl het niet klopt.
En jij zegt nog van, we weten niet of het klopt. Dat is nog een slag om de arm houden. Want die hebben ze natuurlijk hier bij Studio Sport niet. Ze hebben geen slag om de arm gehouden. Ze hebben niet gezegd, het zijn geruchten. Of dit hebben we gehoord. Of dit gaat rond op internet.
Ajax
dat
heeft
kan je
gebeld.
Soms wel doen. Ja, precies. Je brengt het als nieuws.
Ja, en dat vind ik heel raar. Je ziet wel vaker volgens mij dat in de voetbalverslaggeving andere normen lijken te gelden dan in de andere journalistiek. Maar hier zie je ook het zo'n voetbaltafel vol scoringsdrift, macho en nul zelfkritiek ook achteraf. En ja, ik vind het heel verwonderlijk. En ik denk dat, kijk, de gemiddelde kijker, de gemiddelde luisteraar, die ziet natuurlijk niet de sport los van de rest van de NOS.
Nee, dus en terecht, ik denk het is dat ook gewoon één bedrijf.
Ja, ik denk dat hiermee ook gewoon echt de geloofwaardigheid van het merk NOS beschadigd wordt. Dus ja, ja, ik zou, als ik NOS was, hier echt wel serieus actie op nemen. Want ja, ik zou dit niet te vaak laten gebeuren. Ook al is het bij NOS Sport.
Nee, en ze hebben natuurlijk net daar de hoofdredactie vervangen. Dat hebben we dus ook toen de tijd een paar weken geleden besproken. Er zijn nu nieuwe mensen gekomen. Maar goed, die mensen moeten niet alleen kijken naar de cultuur daar, de werkcultuur, maar die moeten ook eens kijken naar het journalistieke product inderdaad. Ja,
ja, zeker.
Oké, er werd afgelopen week een voorstel gedaan om Op 1 te vervangen door Nieuwsuur. Dat voorstel werd gedaan door Eusjan Akkiol in Vandaag in Sight. Alex de Klupping heeft zich op Twitter daar ook voor uitgesproken. En ik ben er eigenlijk ook een groot voorstander van. Ik denk dat het oprecht heel erg goed zou zijn om Nieuwsuur, wat een kwalitatief hoogstaand programma is, ja, om dat een groot podium op NPO 1 te geven. Om eigenlijk dat het late avondprogramma te maken van die zender. Het lijkt me eigenlijk een hartstikke goed voorstel.
Ja, ja, ik ben fan van Nieuwsuur. Ik denk dat ze echt op dit moment echt misschien wel het beste brengen wat de publieke omroep heeft. En journalistiek echt vaak hele goede gesprekken voeren en goede reportages maken. Gert-Jan Dennekamp, die maakte geweldige reportages in Oekraïne. Ja. Dus ik ben er eigenlijk wel fan van. Eigenlijk is het ook heel gek dat je zo'n programma op het tweede kanaal uitzendt en niet gewoon op NPO 1.
Ja, ik bedenk ook gewoon van waar heeft het maatschappelijk debat op dit moment behoefte aan? Dan is het niet per se aan meer meningen, maar aan meer geïnformeerde meningen. En dat is natuurlijk waar Nieuwsuur aan bijdraagt. Je krijgt vaak eerst een goede journalistieke reportage en dan misschien een gesprek na afloop in de studio. Dat is een hartstikke goede manier om te zorgen dat de kijker echt goed geïnformeerd is. Het is ook zo dat die late talkshow bij de NPO ontstaan is in de tijd natuurlijk van 2006 was dat. Toen was het Pauw en Witteman. Toen waren er nog niet zoveel andere talkshows. Dus toen was het logisch om een programma te hebben waar je napraat over het nieuws van de dag. Ja. Maar ja, we hebben tegenwoordig al zo verschrikkelijk veel talkshows dat het inmiddels het napraten van het napraten van het napraten is. Er wordt ontzettend veel nagepraat over het nieuws. Het zou juist veel onderscheidender zijn voor de publieke omroep om zich juist te richten op echt een klassieke actualiteitenrubriek. Dat is Nieuwsuur gewoon. En vroeger had je juist heel veel van dat soort programma's. Elke omroep had vroeger zijn eigen actualiteitenrubriek. Er was KRO met Brandpunt bijvoorbeeld. Je had Reporter, de EO met Tijd zijn. Reporter inderdaad is er ook eentje. Heel veel van dat soort actualiteitenrubrieken. En die zijn bijna allemaal verdwenen. Maar ja, dat is iets wat de commerciële televisie minder snel zou doen, omdat het veel geld kost en niet per se qua kijkcijfers het meeste oplevert. Maar juist daarom zou ik denken, eigenlijk zou dat perfect zijn voor gewoon NPO 1... Om een actualiteitenrubriek een heel prominent tijdslot te geven.
Ja, ik ben voor. En dan zou dat dan ook om 10:30 dan moeten beginnen. Want al die talkshows die beginnen zo rond 10:30, toch?
Ja, nee, wat mij betreft wel. Laat het gewoon inderdaad exact in de plaats komen van Op 1. Je kan gewoon echt Nieuwsuur daar neerzetten. Dat lijkt me eigenlijk gewoon een hartstikke goed idee. Ik denk ook een extra voordeel trouwens. Het is ook minder gewoon voorspelbaar. Want toen Feyenoord afgelopen week landskampioen werd, het eerste wat ik bij mezelf dacht is, nou, ik ben benieuwd waar Sander de Kramer de volgende dag gaat aanschuiven. Dat is gewoon de Rotterdammer, zeg maar, in het talkshowbestand. Elke talkshowredacteur die weet, oh, als het over Rotterdam gaat, dan moeten we Sander de Kramer hebben. Gaat hij bij Op 1 of bij Jinek aanstaan? Nou, uiteindelijk was het bij Op 1. Maar dat is wel een beetje hoe talkshows voorspelbaar zijn geworden. Ja. Dus iets minder voorspelbaar Nieuwsuur op het tijdslot. Ik vind het eigenlijk best wel een goed idee.
Ik vind jij wel een uber-nerd wat dat betreft, hoor. Want je zit hier elke keer over voetbal te klagen. Dus ik dacht, toen Feyenoord landskampioen werd, was jouw eerste gedachte, oh nee, het zal toch niet de hele avond over voetbal gaan. Maar, ja, maar dat, jouw dat eerste gedachte is, waar zal Sander de Kramer vanavond aanschrijven?
Ja, nee, maar ik ga gewoon nadenken over welke gasten waarschijnlijk dan de volgende dag op televisie zijn. Ja, nee, en vaak kan je het gewoon echt letterlijk bijna helemaal uittekenen van tevoren. Ja.
Misschien moet je dat een keertje doen, dat je gewoon echt een hele voorspelling plaatst.
Ja. Nou, dat vind ik eigenlijk goed. Dat vind ik een leuk idee inderdaad. Ja, dat ik gewoon een keer in een podcast voorspel welke gasten er inderdaad. Ja, dat is wel een goeie, ja. Ja, moeten we even een moment daarvoor kiezen. Maar dat is wel een leuke inderdaad, ja. Ja.
Oké.
Dan iets niet heel anders, maar wel een klein beetje anders. Rutger Kasterum. Twee weken geleden heb ik hem in deze podcast bekritiseerd. Want ik vond hem een vrij irritante tafelgast bij Vandaag in Sight. Ik heb het gehad over zijn vreselijk harde neplach. En ja, die heel goed, heel goed. Oh, je hebt geoefend. Ja, wat mooi, ja.
Ik kan hem ook.
Ja, nee, dat zeker. Heel goed. En het constante inlikken bij Johan Derksen, dat was ook wel een probleem. Nou, afgelopen week is hij inmiddels weer aan tafel verschenen. Daar heeft hij ook gereageerd op deze kritiek, want Wilfred Gené heeft hem dat voorgelegd. Nou, hij was er allemaal niet mee eens en zo. En hij zei dat zijn lach, dat hij ook belachelijk gemaakt wordt door zijn vrienden en zo. Dus dat altijd wel een ding is. Maar we moeten ons er allemaal niet al te druk om maken. Dat is een klein beetje waar het op neerkomt. Maar ik dacht, laten we gewoon eens een keer constructieve tips geven aan Rutger hoe die een betere tafelgast kan zijn bij Vandaag Inside.
Oké, dat is wel echt heel constructief.
Ja, ik heb twee hele simpele tips om gewoon te zorgen dat het beter kan. Tip nummer 1, bijt meer van je af, Rutger. Want jouw probleem is dat je constant over je heen laat walsen door zowat iedereen daar aan tafel. En dat maakt het vaak ook ondraaglijk om naar te kijken. Wilfred Gené is heel goed in zuigen. En in de wandelgangen, dat is die online rubriek van het programma, heeft Wilfred bijna 6 minuten lang Rutger ondervraagd over zijn irritante neplach. 6 minuten lang ging het daarover.
Ja.
En ik zat bij mezelf te denken van, als dit mij zou overkomen, dan had ik wel een beetje de neiging om Wilfred Gené verbaal op zijn bek te gaan timmeren, zeg maar.
Ja, zeker.
Op een gegeven moment is het ook wel genoeg geweest. Maar Rutger liet het allemaal gebeuren. Sterker nog, op enig moment zei Wilfred van, hey, die neplach, kan je hem eens even voordoen? Nou, als je op commando je neplach daar moet etaleren, dan denk ik wel, dit is een signaal dat je echt even van je af moet bijten, Rutger.
Ja.
En wat doet Rutger?
Nee, nou, dat doet hij niet, toch?
Nou, dat zou je denken. Hij stribbelde even tegen en vervolgens deed hij het gewoon wel. Ja. Pijnlijk. Pijnlijk. Je moet harder van je afbijten. Je moet terugvechten. We hebben het ook wel eens besproken in deze podcast toen we het over Mark Rutte hadden. Die trouwens weer aanstaande maandag aanschuift bij je Vandaag Inside. Maar in onze analyse van wat Rutte daar goed deed, die wist wel van zich af te bijten. Die vocht terug. Vandaag Inside is gewoon een beetje de voetbalkantine van Nederland. En ja, je wordt er aangepakt, maar je kunt daar ook uitdelen. Dat wordt daar ook geaccepteerd. Sterker nog, dat zien ze ook als een teken van kracht. Dus doe dat ook gewoon. Zorg uiteindelijk dat je dat doet. En ik denk, het is misgegaan bij Rutger toen hij op een gegeven moment, want vroeger was hij natuurlijk heel goed in het uitdelen van dingen. Het is heel bizar dat we hem nu dit advies moeten gaan geven. Ja. Maar sinds hij is gecoacht door Jeroen Pauw, dat heeft hij een aantal jaar geleden in het AD gezegd, ja, lijkt hij alles met de handrem op te doen. Hij lijkt een soort van gecastreerde versie van zichzelf te zijn. Daarvan denk ik van, dat heeft hem niet zo heel veel goeds gedaan. Hij moet niet alles met de handrem opdoen.
Ja, dus eigenlijk is het een tip aan iedereen. Laat je niet coachen door Jeroen Pauw.
Nee. Nou ja, Eva Jinek heeft er veel succes mee gehad.
Oké, nou, maar misschien, je moet je laten coachen door Victor Vlam. Dat is jouw tip.
Nee, ik ben gratis aan het weggeven hier nog in deze podcast. Ja, nee, maar klinkt dit niet logisch? Gewoon iets meer van je afbijten.
Ja. Nee, zeker in dat programma. Ik denk dat je het moet aanvoelen. Ja, dus per programma moet je kijken van wat is een beetje de bedoeling. Maar go with the flow, ga mee in de sfeer daar. En als het een programma is waar mensen allemaal een beetje van zich afbijten, dan moet jij het ook doen.
Tuurlijk, absoluut. Ja. En misschien een beetje op een charmante manier. Hè. Dat kan soms ook geen kwaad, je hoeft niet altijd een klootzak te zijn. Maar je moet wel van je afbijten. Dus dat was tip 1. Tip 2 die ik heb, ga een keer koffie drinken met René van der Grijp. En hier kom ik op een fundamenteel punt. Want het viel mij op in de afgelopen uitzending dat er bijna geen interactie is tussen Van der Grijp en Rutger. En dat vond ik wel echt opmerkelijk. Ik heb zelfs de uitzending in zijn geheel een keer teruggekeken om alleen maar naar de lichaamstaal van René van der Grijp te kijken hoe hij omging met Rutger. En normaal gesproken is Van der Grijp heel erg handtastelijk. Hij legt altijd zijn hand op de schouder van de gast. Doet hij zowel bij mannen als bij vrouwen. Doet hij bijvoorbeeld bij Eus, dat doet hij ook bij Helene Hendricks bijvoorbeeld. Bij al die mensen. Dat doet hij niet bij Rutger.
Ik vind het echt wel de betere onderzoeksjournalistiek, hoor. Ja. Ik moet hier echt wel een compliment voor geven.
Ja, ja,
ik weet bijvoorbeeld in de voetbalwereld is data analytics is tegenwoordig echt heel is echt het ding, zeg maar. Dus dan wordt echt uitgerekend ook van welke speler speelt de ballen het meest naar een bepaalde andere speler. En dan kan je de chemie tussen spelers ook in kaart brengen en zo. Maar jij hebt hier gewoon echt op basis van het 2 keer terugkijken van die uitzending, heb je gezien dat de interactie tussen 2 mensen aan tafel niet goed is.
Nee, en er zijn best wel veel mensen die klagen op Twitter over het feit dat er niet echt chemie is tussen Rutger en de andere mensen. Ik denk dat hij wel degelijk chemie heeft met Johan Derksen, maar zijn probleem is dat hij geen chemie heeft met René van der Grijp. En dat is hem daar sterk aan het ondermijnen. En ik heb nog even wat dieper gegraven, want ik heb ook eens me afgevraagd van, zou daar iets tussen die 2 zijn voorgevallen in het verleden? En dat blijkt inderdaad het geval te zijn. Een jaar geleden liet René van der Grijp zich ongelooflijk negatief uit over Rutger Castricum. Ik heb het fragment er eventjes bijgehaald. Hier komt-ie.
Toen zat ook die Rutger Kastikum.
Ja, die zit er ook vaak, ja.
Maar
hè?
Daar is echt alles fout aan, hè?
Dat is niet
die goed hebben een foute kop. Die heeft een fout, zeg maar, foute stem, foute toon heeft hij. Ja. En het is zo arrogante lul, joh, die gozer.
Tja, ai. Ja. En dat wist hij niet toen hij, of hij heeft zich niet ernaar gedragen, zeg jij.
Nou ja, ik denk dat als je dit had geweten, dat je misschien wel had gedacht van ik moet misschien grijpen een beetje meer paaien daar om een klein beetje hem vormen te winnen. Ik denk dat een van de redenen dat er dus geen chemie is, omdat vooral grijpen gewoon het inderdaad nog steeds een arrogante lul vindt en daarom zich volstrekt niet bekommert om hem, dat daarom Rutger niet zo goed uit de verf komt daar. Ja.
Hij heeft zich gewoon bij de verkeerde persoon ingelikt. Ja. Jij hebt gezegd dat hij zich bij Johan Derksen inlikt. Maar hij had zich bij René van der Gijp moeten inlikken.
Dat is het probleem. Hij had zich bij René van der Gijp moeten inlikken. Ja, nee, precies, exact. Ja, maar goed, zo zie je maar. Een kleine tip, twee tips voor Rutger Kastrikum om beter uit de verf te komen bij Vandaag Insight.
De coaching van Victor Vlam. Goed. Straks de geweldige communicatie van Feyenoord-coach Arne Slot en de strategische blunders van Caries van Houten. Maar voordat we dat gaan doen, is het weer tijd voor de tune van de week. Want elke week kies jij, Victor, een legendarische tv-tune uit jouw collectie die volgens het Guinness Book of World Records maar liefst 78 dagen aan muziek bevat. Victor, laat me horen. Wat heb je meegenomen?
Ja, ik heb echt een van mijn favoriete tunes. Ik vond het programma destijds ook geweldig. Herinner jij je O.O. Gerso nog?
Ja, tuurlijk.
Tuurlijk. Legendarisch programma, toch? 2010 is dat uitgezonden. Er zijn ook heel veel mensen uit voortgekomen. Barbie, Jokertje, Sniper, Matsu. Nou, noem het allemaal maar op. Legendarische televisie. Op het hoogtepunt keken daar 1,5 miljoen mensen naar. Het best bekeken programma uit de geschiedenis van RTL5. Het format was gewoon gekopieerd van MTV. Ze hebben niet eens de rechten aangekondigd, gekocht. Het was gewoon Jersey Shore, wat ze vernederlandst hebben. Maar het was echt een heel groot succes. Gewoon een paar Haagse jongeren die op vakantie gingen naar Gersonisos. En de tune, ja, ik vind hem echt, echt, echt geweldig. Ik ben blij om hier te laten horen. Daar komt-ie.
Gersonisos. Oh, Gerson, mooie stad achter de...
Oké, dit soort shit nou mooi vinden, Victor. We zijn nu 30% van onze luisteraars kwijt.
Ja, het is een cultklassieker dit, toch?
Ik vind het echt verschrikkelijk.
Ja?
Ja, ja, ja.
Het is
gemaakt, niet mijn muziek.
Het is gemaakt door Bas van den Heuvel. Iemand die veel liedjes heeft geproduceerd. Onder andere voor Gordon en Tino Martin. Maar ook deze dus.
Helemaal goed. Een kleine overwinning deze week. Want ik heb jou overtuigd om het over voetbal te hebben.
Ja, dat, ja, ik, nou, ik weet
dat
niet of
siert jou
hebt.
Wel.
Ja, nee, maar we hebben het over voetbal. Maar ja, precies. Ja, exact. Ja,
ik wil het hebben over Feyenoord-coach Arne Slot. Want dat is echt iemand die heel goed kan communiceren. En ik wilde kijken naar zijn communicatie. En ik heb ook complimenten uit onverdachte hoek.
Want... Ja, ik wou zeggen inderdaad, want jij bent niet iemand die bekend staat als een groot Feyenoord-liefhebber.
Nee.
Jij bent echt een Ajax-iet, een hart en nieren, mag ik toch wel zeggen?
Ja, ik heb een seizoenskaart voor Ajax.
Ja, dus we gaan nu een positief onderdeel over Feyenoord doen voor jou als Ajax-iet. Ja. Dat is toch niet heel makkelijk.
Nee, want ik heb een zwak voor Arne Slot. En als ik zo in het stadion praat met anderen, dan hebben we wel meer Ajaxiden hebben dat, zoals ik denk heel veel voetballiefhebbers in Nederland dat hebben. En dat komt vooral door de manier waarop hij communiceert.
Ja.
Duidelijk, sympathiek, altijd correct. Ja, ik ben fan.
Precies.
Ja. Ja. En wat ik ook vind is, hij heeft een hele plezierige stijl, altijd met een knipoog, met zelfrelativering, doe maar gewoon, dat doe je al gek genoeg. En vooral ook, hij weet heel vaak ingewikkelde dingen gewoon simpel uit te leggen. En dat, ja, ik kan me niet anders dan voorstellen dat ook hem als coach helpt. Want ik heb ook regelmatig dat ik trainers hoor en dat ik zeg maar na 30 seconden geen flauw idee heb wat ze gezegd hebben. En dan vraag ik me af of zij dan in de kleedkamer, als ze in de rust moeten uitleggen hoe de spelers moeten staan, of ze dan wel kunnen uitleggen. Nou ja, ik denk vaak ook niet. Maar ja, Arne Slot, daar heb ik geen twijfel bij. Die doet dat wel goed.
Ja.
Ik hoorde ook van een insider in de voetbalwereld ook dat hij zijn taalgebruik heeft aangepast En dat hij er echt ook heel bewust over nadenkt om te zorgen dat de achterban het fijner vindt. Hij is bijvoorbeeld een trainer. Ik zal het niet altijd technisch maken, Victor. Die zegt dat je druk moet zetten als team. Dat betekent dat als de andere partij de bal heeft, dat je achter die bal aangaat en probeert die bal zo snel mogelijk te veroveren. Maar druk zetten, zou je daar enthousiast van worden als je zegt, ja, wij moeten goed druk zetten deze wedstrijd?
Het zegt mij dus verder niks. Nee, dus ik denk niet dat
ik ook heel veel supporters. Dit is ook niet waar je de traditionele Feyenoord supporter echt blij maakt van.
Nee.
Waarom gaan wij naar het stadion toe om te kijken hoe er goed druk wordt gezet? Ja. En sinds hij bij Feyenoord is, zegt hij ook, het begint met hard werken. En dat is eigenlijk, betekent gewoon dat je moet echt werken voor die bal en werken voor balbezit. Maar ja, dat klinkt al veel beter dan, we moeten druk zetten.
Ja.
En ik begreep ook van die insider dat hij over dit soort dingen nadenkt. Van hoe kan ik de dingen waar ik voor sta als coach zo uitleggen dat mijn achterban ze ook echt goed vindt.
Dus hij is actief bezig ook met te zorgen dat hij die supporters, dat hij daar goed mee communiceert.
Ja, en ik denk dat we meer kunnen leren, maar dat is misschien het leukste aan de hand van twee fragmenten. Dus ik wou twee fragmenten laten horen en kijken van wat wij daarvan kunnen leren. Fragment 1, daar geeft hij een persconferentie direct na het binnenhalen van het landskampioenschap van Feyenoord. En hem wordt gevraagd of hij coach blijft bij Feyenoord.
Arne Slot, blijf je bij Feyenoord?
Dat ik niet aan zie komen. Nee, maar kijk, ik vind alles wat ik daarover zeg zou afleiden van waar het vandaag over zou moeten gaan. Het moet alleen maar gaan over het feit dat we vandaag kampioen zijn geworden en niet over mijn toekomst. Dus ik heb nog 2-jarig contract, zoals iedereen weet. En laat de headlines alsjeblieft zijn hoe knap het is dat we dit voor elkaar hebben gekregen.
Ja,
hij is ook heel bewust van de mediadynamiek. Dus hij weet heel erg van, als hij nou iets te veel hierover gaat zeggen, dan krijg je allerlei nieuwe verhalen hierover en dergelijke. En dat leidt af van de overwinning. Ja. En dat legt hij ook gewoon goed uit.
Ja, en dat doet hij dus heel consequent. Dus hij legt bij alles wat hij zegt ook gewoon uit waarom hij iets wel zegt of waarom hij iets niet zegt. En daarom komt hij ook veel meer dan anderen ermee weg als hij iets niet zegt. Dus hij legt het ook gewoon uit. En ik vond het ook wel mooi. Aan het einde zit zelfs een oproep. Laat de headlines zijn dat. Nou, ik denk dat je dat niet van veel mensen zou accepteren. Dat de journalist wordt voorgeschreven wat ze straks in de koppen van alle artikelen moeten schrijven. Maar hij komt ermee weg omdat hij dat toch alweer op een sympathieke manier weet over te brengen. Maar ik denk, dat kunnen we echt leren van hem. Altijd, of je nou wel of geen antwoord geeft, laat mensen de reden zien waarom je het doet. En alleen al dat heel openhartig op tafel leggen, maakt het ook gewoon makkelijker om je antwoord te volgen en om ermee weg te komen.
Dus hij schakelt eigenlijk over op metaniveau. Hij zegt, dit is waarom ik het niet kan uitleggen. En dat is een hele slimme strategie hier.
Ja, en van politici vind ik dat altijd rete irritant. Dan had je bijvoorbeeld Femke Halsema, die dan eigenlijk als een soort van politiek duider aan tafel zat en over de politiek zat te praten alsof ze er niet zelf onderdeel van was. Dus bij politici vind ik dit juist heel vervelend.
Ligt eraan wel op wat hoor. Want soms als je een hypothetische vraag voorgelegd krijgt, dan is het soms goed om uit te leggen van ja, dit kan ik niet beantwoorden, want dit is volledig hypothetisch en bla bla bla. En er zijn altijd mensen die dan boos zijn.
Ja.
Soms is de vraag ook gewoon niet zo heel sterk.
Nee, maar dan legt dan in ieder geval uit waarom je het niet doet. Hè? Want er zijn ook heel veel mensen die zeggen dan, dat is een hypothetische vraag, dus daar ga ik geen antwoord op geven. Terwijl hij dan uit zou leggen van, nou, dat is een hypothetische vraag en ik ga er geen antwoord op geven, omdat wat ik er ook over zeg, het zal leiden tot dit en vandaag moet het gewoon gaan over iets anders. En dat vind ik veel sterker.
Ik vind het ook veel sterker, omdat je dan ook het kan toetsen, zeg maar. Klopt het dat iemand dat niet hoeft te beantwoorden? Want soms kan het ook zijn dat een journalist inderdaad een vraag stelt die misschien inderdaad onredelijk is. En dan kan je soms inderdaad toch als kijker dan denken van, nou, hier kies ik de kant in dit geval van Arne Slot.
Ja. Weet je wat trouwens ook wel laat zien? Dat hij heel erg met beeldvorming bezig is.
Mm-hmm.
Arne Slot had zich voorgenomen, dat was echt heel duidelijk. Ik wil op de dag van het kampioenschap wil ik laten zien dat het echt een teamprestatie is.
Nou. Dan moet ik weer een afgezaagd antwoord geven. Dat doen we met een geweldige staf en een geweldige spelersgroep die met meerdere mensen samengesteld. Want ja, dit is echt een enorme teamprestatie geweest van de spelers, maar zeker ook van de staf.
Ja, liet hij in alles terugkomen. En ook hier denk ik dat hij er eigenlijk een beetje mee wegkomt, omdat zijn eerste woorden waren, dan moet ik toch een cliché antwoord geven. Dus hij realiseert zich, laat ook zien dat hij zich echt realiseert dat het een cliché antwoord is. Maar hij geeft het wel, want het is wel belangrijk om te zeggen, misschien een leuk weetje daarbij, dat heel vaak zit na zo'n kampioenschap, zit gewoon de coach in zijn eentje dan weer aan tafel bij de persconferentie na de wedstrijd om vragen te beantwoorden. Hij had deze keer ook gewoon zijn hele staf uitgenodigd om ook te verschijnen bij die persconferentie. Ik denk, dan laat je dus ook in het beeld heel erg zien, dit gaat niet alleen om mij, dit gaat om een heel team.
Ja. Maar wederom heel veel mediawijsheid die hij heeft. Hij heeft duidelijk nagedacht over hoe hij wil overkomen in de media en wat de consequentie is van bepaalde antwoorden op bepaalde vragen.
Ja, nee, zeker. En dat is heel vaak positief, denk ik. Het leidde er wel toe dat hij stond op een gegeven moment op de call single en dan elke zo'n coach die moet dan ook gewoon even, die krijgt zo'n microfoon onder zijn neus gedouwd en die moet ook een verhaal vertellen. En daar zat hij eigenlijk in dezelfde rol die hij ook in de media gebruikt. Dus hij kwam met een eigenlijk heel rationeel verhaal. Dus op een gegeven moment kreeg hij die microfoon vast. En hij zei van, vorig seizoen stonden we in de finale van de Conference League en we verloren. En dan denk je al van, dat is volgens mij niet de manier waarop je een victory speech moet geven. En toen zei hij van, en ik weet nog heel goed dat heel veel mensen zeiden, maar jullie hebben wel goed gespeeld. Nou ja, dit jaar hebben we niet alleen goed gespeeld, maar zijn we ook landskampioen. En toen dacht ik, ja, dat is dan wel weer ook weer die rationele manier van een verhaal vertellen, die alweer minder geschikt is volgens mij om op dat moment met 50.000 dronken supporters te delen.
Dat zie je natuurlijk wel vaker, dat iemands communicatiestrategie voordelen heeft en nadelen. En die nadelen liggen vaak in het verlengde van de voordelen. Hij is heel rationeel, dat is heel goed. Maar op zo'n moment, dan heb je meer een soort van Louis van Gaal nodig, want die is natuurlijk het complete tegenovergestelde van Arne Slot.
Ja. Weet je waarom het trouwens zo lastig is om te communiceren in de voetbalwereld?
Ik kan me voorstellen dat je met heel veel verschillende doelgroepen te maken hebt.
Ja, heel veel macho's om je heen. In je selectie, fanatieke supporters natuurlijk ook. Maar je hebt heel vaak ook een interne en een externe doelgroep die hele andere dingen willen. Eén voorbeeld om dat te schetsen. Bij Ajax heette de aanvoerder, die heet Tadic. En het gaat niet goed met Ajax. En Tadic die ergert zich eraan. Hij is naar Ajax gekomen om kampioen te worden. En het frustreert hem ook dat hij dat niet wordt. Dus op een gegeven moment zei hij ook bij de persconferentie na de wedstrijd, we hebben gewoon te weinig kwaliteit in deze selectie. En we hebben gewoon deze zomer moeten we heel veel nieuwe spelers hebben. Want het is gewoon allemaal. Ja, hij zei gewoon eigenlijk gewoon tussen neus en lippen door, dit is ook gewoon allemaal kut wat om mij heen in het veld staat.
Ja, en dat waarderen ze waarschijnlijk niet daar in het team.
Ja, nou, ik heb echt begrepen van iemand die ik goed ken bij Ajax. Op dat moment heeft hij gewoon elke geloofwaardigheid als aanvoerder heeft hij gewoon overboord gegooid binnen Ajax. Hij ligt gewoon bij een aantal spelers op dit moment gewoon echt heel slecht in de groep.
Ja.
Omdat, als jouw aanvoerder zegt dat de spelers kut zijn en dat er nieuwe spelers moet komen, dan doe je eigenlijk een oproep om, ben je heel negatief over je collega's en B, dit zijn mensen die dus volgend jaar hun basisplaats kwijt zijn aan een aankoop, omdat daar iets dit soort dingen zegt.
Ik kan me wel voorstellen dat ze daardoor minder blij met hem zijn.
Dus daar moet je dus, daarom zeggen dus voetballers zo weinig. Want je hoeft maar één keer een verkeerde opmerking te maken of je ligt direct, direct onder vuur intern.
Ja, precies. Ja, en ik kan me ook voorstellen, de meeste voetballers, voor hun is media natuurlijk een bijzaak. Ze willen gewoon beter worden in voetbal. Dat is waar ze een passie voor hebben, dat is waar ze geld mee verdienen. Ja. En dan heel veel tijd bezig zijn met mediatraining. Dat is iets wat ze heel erg stoort. Dus dan gaan ze maar gewoon op slot en zeggen ze niks meer. Ergens is het nog wel begrijpelijk.
Ja. Iets heel anders, voordat we te lang over voetbal praten, want dan word jij weer boos. Caries van Houten. Wat een verhaal is dat. Zelden kreeg een vraag die nog niet eens gesteld was zo ontzettend veel aandacht. Ik heb de media's erop nageslagen. Ze kreeg prominente aandacht bij de NOS, bij het Algemeen Dagblad, bij de Telegraaf, bij NRC Handelsblad, bij het NOS-journaal. Zei ze van, ik kan al 5 dagen niet slapen, omdat zij een hele belangrijke vraag zou stellen.
Ja, heel veel aandacht. Het is onderdeel van de strategie van Milieudefensie om op aandeelhoudersvergaderingen van grote bedrijven directieleden zich te laten committeren aan ambitieuzere klimaatdoelstellingen. Dus vandaar dat er vragen op dat vlak gesteld worden. Caries heeft zich opgeworpen als vrijwilliger en daarvoor neemt zij de Rabobank voor haar rekening. Ze heeft een certificaat gekocht, want de Rabobank is natuurlijk geen bedrijf met aandelen, dus je bent certificaathouder en op de certificaathoudersvergadering mocht ze dan 1 vraag stellen. Ja, ik denk bij dit soort dingen altijd ook direct van, je had ook gewoon bijvoorbeeld lid kunnen worden van de ASN-bank, hè, want die heeft gewoon, ik ben toevallig daar zelf ook rekeninghouder, die heeft ook allemaal die ambitieuze klimaatdoelstellingen. Maar het feit dat je er zo'n groot gebaar van maakt, dat is natuurlijk bedoeld uiteindelijk om die bank onder druk te zetten.
Ja, ik weet trouwens niet of ze op dit moment een rekening heeft bij de Rabobank. Het was me eigenlijk niet helemaal duidelijk. Ik heb wel eens even gekeken naar het duurzaamheidsbeleid van de Rabobank. Ik dacht, ik ga even naar de website Rabobank. En wat zeggen ze dan over duurzaamheid? Als coöperatieve bank hebben we duurzaamheid geïntegreerd in onze bedrijfsvoering. Onze inclusieve benadering is erop gericht om klanten en stakeholders stap voor stap te laten verduurzamen. Daarvoor zetten we onze financiële oplossingen, kennis en toegang tot netwerken in. Dan denk ik, verwacht je duurzaamheid van deze bank? Zeg. Kom op, ik heb toch nooit zo'n nietszeggende tekst gelezen.
Maar dat is ook het punt. Duurzaamheid is ook echt gewoon een modewoord geweest. Zeker bij financiële instellingen. En dat betekent dat het te pas en te onpas wordt gebruikt. En dat het niet altijd echt wat betekent. Dus in dat opzicht vind ik nog wel ergens dat ze mogelijk een goed punt heeft. Ik heb wel zoiets bij dit soort dingen van, als er een bekend persoon erbij komt, dan heeft dat altijd voor- en nadelen. En het voordeel is dat een bekend persoon, zoals Carice van Houten natuurlijk is, een hele bekende actrice misschien wel, een van de bekendste actrices uit Nederland. Het voordeel is dat zij dat gewoon veel meer aandacht komt voor dat onderwerp. In dit geval of de Rabobank voldoende doet om die klimaatdoelstellingen te behalen. En financiële instellingen hebben inderdaad echt een hele grote rol. Als het moeilijker wordt om financiering te krijgen voor niet duurzame dingen, dan kan dat echt een hele grote handicap zijn, waardoor uiteindelijk wel duurzame dingen veel makkelijker tot ontwikkeling kunnen komen. Dus daar is inderdaad meer aandacht voor. Je zou kunnen zeggen, dat is iets waar die beweging bij gebaat is. Ja. Het nadeel voor zo'n beweging is wel dat het onderwerp echt plat wordt geslagen. En dat het daarmee ook wel echt als een diepgang en ook de nuance die erin zit weggaat. Want er kan de Rabobank naar een CO2-reductie van 45% in 2030. Ja, de Rabobank zegt, de voedselvoorziening komt in het geding. Of dat zo is, ik weet het niet. Maar ik denk ook dat Carice van Houten dat niet weet. En dat vind ik een beetje het jammer aan dit soort dingen.
Ja, hele complexe dingen probeer je zo simpel te maken dat je kunt afvragen van, klopt het nog wel?
Ja, exact.
Ja, volgens mij waren er meer strategische fouten die ze maakten. Want ik zat te kijken van, stel nou dat je die aandacht wil genereren. En dat is haar echt wel gelukt. Hè? Die aandacht heeft ze gehad.
Dat is zeker gelukt,
ja. Maar je wil ook wat bereiken met je vraag. Deze het dan wel slim? En volgens mij deze op drie manieren deze het strategisch gewoon heel erg dom. Even het eerste. Mm-hmm. Ze richtten zich tot de verkeerde doelgroep. Ze probeerden echt direct zich te richten tot die directie. Terwijl ik denk, iedereen weet, als je een groep mee wil krijgen, dan moet je juist bondgenoten zoeken. Dan moet je twijfelaars proberen over de streep te trekken. Ze richtten zich echt uitsluitend tot die directie, waarbij ze iedereen om haar heen totaal negeerde. Het is een beetje alsof je drie dagen lid bent van de hockeyclub en vervolgens op hoge poten bij de eerste de beste ALV het bestuur ter verantwoording roept over de lange termijn doelstellingen. Iedereen begrijpt, zorg dan eerst voor draagvlak onder de andere leden. Dan kan je echt iets voor elkaar krijgen. En iemand die dat bijvoorbeeld veel slimmer doet is Mark van Baal van Follow This. Hij dient resoluties in bij bedrijven, maar zorgt ook gewoon dat andere partijen in die vergadering mee gaan stemmen. In 2021 heeft hij dat bijvoorbeeld ook bij een bedrijf dat heet ConocoPhillips, dat is een oliebedrijf, heeft hij echt voor elkaar gekregen. De meerderheid van de aandeelhouders voor een resolutie stemde om te zorgen dat het bedrijf zich aan klimaatdoelstellingen houdt. Ja. Bij Shell heeft hij inmiddels voor elkaar gekregen dat grote pensioenfondsen als PGGM klimaatresolutie steunen. Het is nog niet een meerderheid, maar het stijgt echt heel rap hoeveel aandeelhouders dit soort resoluties steunen. En dan denk ik, daarmee richt je ook tot de anderen in die vergadering en niet eenzijdig tot die ene directeur.
Ik denk dat Carice vooral theater heeft gemaakt. En wat, als je echt effectief wil zijn, dan moet je niet zozeer alleen maar ergens de aandacht op vestigen. Dan moet je ook zorgen dat je medestanders krijgt. Dat was veel effectiever geweest. Ik moet ook denken aan wat de ASM-bank, de voorgenoemde ASM-bank, doet. Die gaan ook wel eens naar aandeelhouders van vergaderingen van bedrijven waar ze in investeren. En dan proberen ze ook wel eens via inspraak dingen te veranderen. Maar dan is ook altijd het doel om andere partijen mee te krijgen, om echt daadwerkelijk druk te zetten. Dat is natuurlijk moeilijker, maar dat is uiteindelijk wel wat echt effectief is.
Ja, veel effectiever, denk ik inderdaad. En dat brengt me eigenlijk bij de strategische fout nummer 2. Ze stelde de verkeerde vraag. Ze begon haar verhaal met een kinderachtig sprookje. En ik heb even de tekst erbij gepakt. Toen mijn 6-jarige zoontje mij vanavond vroeg waarom ik weg moest, vertelde ik hem een sprookje. En dan denk ik, seriously?
Ja.
Dus ze had een verhaal al heel lang van tevoren geschreven, waarin zij haar 6-jarige zoontje zogenaamd dan inderdaad dit verhaal hoort. Ja. Volgens mij is je geloofwaardigheid is dan echt al weg.
Ja, dit is wel echt gewoon je publiek niet serieus nemen.
Nee, en dan gaat ze verder. Er was eens een bank, de Rabobank. Die bank had veel gespaard en veel mensen waren klant van die bank. Oh, mama ook. Wat niet veel mensen wisten, mama ook niet, was dat ze hun spaarcentjes gebruikten om vervuilende bedrijven te helpen. De hele zaal moet dus nu luisteren naar een verhaal dat ze zogenaamd aan haar zoontje had verteld. Ja. Waarom? Dit is echt amateurtoneel. Dit is het niveau van toespraken die je op bruiloften en allerlei partijtjes ziet. Dit kan toch zoveel beter met een betoog dat gericht is op de rest in de zaal. Waarmee je die meekrijgt en ze niet behandelt alsof ze een 6-jarig kind zijn.
Ja, en ze had dus gewoon veel meer indruk kunnen maken als ze gewoon wat meer kennis van zaken had geëtaleerd. Want dan ben je er niet alleen maar als de grote Carice van Houten, maar dan heb je ook nog verdiept in die onderwerpen. Ja. Ik denk dat dat oprecht indrukwekkender zou zijn geweest. Ja. Het is overigens pas klimaatactivist sinds februari toen ze een keer een lezing heeft bijgewoond van iemand. Dus dit is allemaal heel erg recent voor haar. Maar goed, dat blijkt er dus wel een klein beetje uit als je de inhoud zo bekijkt.
Mag ik nog één quote geven uit haar verhaal? Uit haar sprookje dat ze vertelde. Ja. En zo gebeurde het dat de bank op een avond in mei beloofde de wereld beter te maken in plaats van slechter. With great power comes great responsibility. Zoals Spider-Man, mama. Ja, liefje, zoals Spider-Man. Oh, ik moet hier echt van kotsen.
Ja.
Het is sowieso volgens mij de meest misbruikte quote ooit zo'n beetje. Hè? Dus die quote uit Spider-Man, with great power comes great responsibility. En inderdaad, haar kind riep op dat moment waarschijnlijk inderdaad echt van, zoals Spider-Man, mama. En kijk, punt is hier natuurlijk, als je mensen wil overtuigen, moet je niet altijd de argumenten gebruiken die je zelf goed vindt. En zij komt op mij heel erg over als iemand die zelf heel bevlogen is geraakt, maar daardoor ook geneigd is om vooral die dingen te zeggen die gaan over de reden waarom ze zelf ineens in deze zaak gelooft. En dat is toch een beetje alsof je gaat vissen met een quinoa salade, omdat je daar zelf zo dol op bent.
Ja.
Terwijl dat dus irrelevant is. Die worm doe je erop, omdat vissen het lekker vinden. Daar moet je mee bezig zijn, wat die vissen lekker vinden, niet wat jij lekker vindt.
Ja. Maar uiteindelijk heeft ze toch wel een vraag gesteld, mag ik hopen, na al deze sprookjes?
Ja, na een sprookje van 300 woorden kwam uiteindelijk de vraag: gaat de Rabobank in 2030 minstens 45% CO2 reduceren in absolute zin in de hele keten, dus scope 1, 2 en 3, ten opzichte van 2019? En kijk, technisch
een vraag.
Ja, maar technisch gezien kan het best een goede vraag zijn. Maar ik denk,
ik ben benieuwd of zij weet wat het betekent overigens, scope 1, 2 en 3.
Nee, maar stel nou dat je dus ook gewoon hiermee draagvlak wil krijgen in heel Nederland. Dat je weet van waar heeft de Rabobank nou ja of nee op gezegd. Dan moet je toch die vraag ook een beetje formuleren, zodat de rest van de wereld hem snapt. En zodat de rest van Nederland eigenlijk ook boos wordt als zij daar nee op zeggen.
Ja.
En dat zat hier dus totaal niet in.
Nee, dat zat hier echt totaal niet in. Nee. Slecht geformuleerde vraag. Derde strategische blunder.
Er zijn geen beelden.
Nee.
Ja, dat snap ik ook wel als ik dit sprookje zo hoor. Maar
misschien was het maar goed ook dat er geen beelden waren inderdaad.
Ja, en misschien was het niet toegestaan. Maar maak dan op zijn minst een audio-opname of clandestine beelden. Want kijk, ze is nu voorafgaand aan de vraag. Is echt viraal gegaan. Ze heeft aandacht gekregen, media-aandacht gekregen. Maar ze heeft helemaal niet het antwoord van de Rabobank. En daar beelden van. Misschien mocht het niet, dan wilden ze geen regeltjes overtreden. Maar ja, dat denk ik, kom op, beetje lef. Als het klimaat zo belangrijk is, dan mag je ook wel een regel bij de Rabobank overtreden en gewoon opnemen en uitzenden.
Wat vind je van de kritiek? Want dit waren de strategische blunders. Maar er zijn ook natuurlijk dingen die niet te maken hebben met dingen die ze gezegd heeft, maar gewoon om wie ze is. Er zijn heel veel mensen die zeggen van, ik vind het hypocriet. Ze vliegt de hele wereld rond. In ieder geval naar Hollywood. Dat is iets van 8000 kilometer. En nu gaat zij andere mensen eens even vertellen wat ze moeten doen op het gebied van klimaat.
Ja, ik snap die kritiek. Ik vind wel altijd makkelijke kritiek.
Ik denk, waarom vind je het makkelijke kritiek?
We hebben eerder natuurlijk Jelle de Graaf van Extinction Rebellion gesproken voor de podcast. En die legde voor mij wel heel goed uit waarom hij zegt van daar moet je eigenlijk een beetje bij wegblijven. Ook Extinction Rebellion zelf blijft daar trouwens ook echt weg. Dus zij gaan niet mensen die daar willen demonstreren bestraffend toespreken van kijk eens hoeveel vliegreizen je maakt.
Nee.
En zijn redenering was, het is eigenlijk meer een systeemcrisis dit dan pure gedragscrisis. En als je net doet alsof jij en ik dit kunnen oplossen, terwijl het hele systeem niet klopt, terwijl er zoveel aan fossiele subsidies bijvoorbeeld wordt uitgegeven in Nederland, dan doe je eigenlijk gewoon de werkelijkheid tekort. Dus niet veel naar elkaar wijzen, maar het systeem veranderen. En dat snap ik hier ook wel.
Ja, op zich snap ik dat ook wel. Maar ik heb ook wel zoiets van, het is ook wel makkelijk voor mensen om constant naar anderen te wijzen wat zij verkeerd doen. En dan met opgeheven vingertje te zeggen dat het beter moet. Ik bedoel, het is nooit dat ze hun eigen gedrag het probleem vinden, maar het is altijd het gedrag van anderen. In dit geval werden de boeren er ook weer bijgehaald die allerlei dingen niet goed deden. Ja, als jij gewoon geen boer bent, dan word jij niet heel erg beïnvloed door dit beleid, wat het stokstofbeleid, dit klimaatbeleid. Maar het is natuurlijk wel een feit dat zij ook dingen doet die heel slecht zijn voor het klimaat. Ik denk af en toe iets meer eigen hand in boezem steken, dat zou ook wel mensen sieren, hoor, bij dit soort dingen. Het hypocrisie verwijt vind ik wel een klein beetje hier van toepassing.
Ja. Ik zag op geen stijl, dat er ineens een heel bericht werd geplaatst over dat haar schoenen te duur waren geweest. Van kijk eens, ze heeft dure Gucci-schoenen, dus kijk eens hoe hypocriet ze is dat ze met het klimaat begaan is. Dan denk ik van ja, dit gaat nergens meer over.
Nou, je moet het argument wel zorgvuldig formuleren, dat ben ik wel met je eens. Maar geen stijl had ook een ander terecht punt. En dat is, of in ieder geval een terecht punt. En dat is dat ze alleen maar over zichzelf, want gaf dus een interview aan de NRC. En geen stijl had gewoon gehighlight op welke momenten ze het woord ik heeft gebruikt. En het ging meer over haarzelf dan over zeg maar het klimaat. Dat is het tweede wat ik ook altijd wel heel sterk bij mezelf voel bij dit soort dingen. Ik vind het ook af en toe een klein beetje dat ik denk van, die mensen doen het niet voor de maatschappij, ze doen het voor zichzelf. He, want zij is natuurlijk als actrice iemand die een heel erg leeg leven heeft. He, het draait allemaal om ego, het draait allemaal om eigen pleziertjes en dat soort dingen. En op een gegeven moment die leegte die gaat pijn doen en dan denk je van, ik wil iets van betekenis. En vroeger was dat religie. Maar ja, religie is iets wat we niet zoveel meer zien. We zijn een atheïstische samenleving geworden. Dus gaat ze die betekenis zoeken in de politiek? En als je dat NRC-interview met haar leest, dan zie je dat er ook overal in terugkomen. Want ze beschrijft ook die lezing die ze bijwoonde van de klimaatexpert als, ik had een bijna psychotische ervaring. Weet je wel, het was echt een soort van awakening voor haar. En ze noemde zichzelf ook een zondaar in het verleden, omdat ze niet alles goed heeft gedaan. Dus heel religieus kijkt ze hiernaar. Dat geeft bij mij altijd wel een klein beetje de verdenking op zich van, dit is meer voor haarzelf dan het voor de maatschappij is. En daar heb ik dan wel zoiets bij van, ik vind dat gewoon niet zo fijn.
Maar maakt het uit? Zelfs als het zo is, hè? Ik weet niet of het zo is, maar in de politiek zijn toch ook heel veel politici die het deels, of misschien wel voor een groot deel, doen voor zichzelf en voor eigen eer en glorie. Maakt dat uit als zij wel de goede dingen nastreven?
Ja, want zij is daar ten eerste niet eerlijk over. Dus dat is, ik bedoel, zij doet alsof zij het doet voor de maatschappij. Maar ik vind het gewoon niet zo'n positieve trend dat allerlei celebrities zich gaan mengen in het maatschappelijk debat. Ik bedoel, ze mogen het, is hun recht, het is vrijheid van meningsuiting. Er is nooit een wet die er tegen moet komen natuurlijk. Maar kijk, ik wil juist dat. Ik vind het volksvlakkerij. Ik wil helemaal niet dat celebrities zich gaan mengen. Want het probleem is een beetje dat om aan het maatschappelijk debat, om een podium te krijgen, jij en ik, wij moeten iets bijdragen aan het maatschappelijk debat. Wij moeten een mening hebben die onderscheidend is, die iets toevoegt aan het maatschappelijk debat. En dat geldt ook voor politici, dat geldt voor opiniemakers, dat geldt voor bijna iedereen. Zij, omdat ze gewoon bekend is, kan dat hele debat kapen en naar zich toe trekken. En dan heeft ze misschien nog helemaal niet goed nagedacht over die onderwerpen, maar ze krijgt er wel absurd veel aandacht voor. Ik vind dat altijd problematisch. Ik denk, ik heb liever dat het debat gevoerd wordt door mensen die iets toe te voegen hebben, in plaats van mensen die eigenlijk gewoon er totaal geen verstand van zaken van hebben.
En daarom moeten we een Nieuwsuur hebben op NPO 1.
Ja, precies. Heel goed. Heel mooi rondgemaakt. Heel mooi rondgemaakt. Heel mooi
het is
rondgemaakt.
Toch wel van alle bruggetjes vond ik het gewoon een,
deze krijgt een heel hoog cijfer, Lars. Heel goed, heel goed. Oké, dan is het weer tijd voor Vraag het Fik en Lars, de rubriek waarin we elke week een vraag van een luisteraar beantwoorden. In deze onzekere tijden zijn we jouw bron van wijsheid, gratis en voor niks. Je kunt ons een vraag stellen door een mailtje te sturen naar vraaghetfikenlars@gmail.com. Dat mag een vraag zijn om advies, om onze mening of iets persoonlijks en zelfs impertinents. De vraag van deze week die komt van Ronald Prins.
Ja. En dat vond ik wel leuk, want dat is niet zomaar iemand. Dat is de oprichter van Fox IT, inmiddels Hunt & Hackett. De cyberdeskundige van Nederland. En ja, ik weet dat hij elke week luistert naar de Communicado's. Dus leuk, Ronald, dat je een vraag hebt gestuurd.
En hij heeft inderdaad een vraag voor ons. Hij zegt, Havik en Lars, elke zondagochtend kijk ik uit naar jullie podcast. Vraag, hoe betrouwbaar zijn kijkcijfers? Hoe worden ze gemeten en tellen ze mij ook mee als ik via Ziggo Go kijk bijvoorbeeld? Interessante vraag. Het korte antwoord is dat ze niet verschrikkelijk betrouwbaar zijn, maar ze wel het beste zijn wat we hebben. Daar komt het eigenlijk op neer. Dus de kijkcijfers die worden gemeten door Stichting Kijkonderzoek. Dat is een stichting die in het leven is geroepen door de hele branche. Dus dat zijn de zenders, de mediabureaus, de adverteerders. Dus die hebben allemaal een belang erbij om te zorgen dat die kijkcijfers redelijk betrouwbaar zijn. Ze meten ze door te zorgen dat er in 1250 huishoudens in Nederland een zogenaamde kijkcijfer kijkmeter thuis staat. Dat zijn 1250 huishoudens en dat zijn ongeveer 2800 personen dus. Hm. Nou, die zijn wel representatief uitgezocht naar bijvoorbeeld landelijke spreiding, aantal kinderen, opleidingsniveau, nog een aantal andere criteria. Dus je kunt zeggen dat een soort van Nederland in het klein is. Het is representatief voor de Nederlandse bevolking, zou je kunnen zeggen. Maar ja, het is natuurlijk wel een steekproef. En dat maakt het per definitie natuurlijk iets wat waar ook een foutmarge bij zit. En daar moet je wel op letten bij dit soort dingen. Want op een gegeven moment wordt er ook snel gezegd van, als iemand 10.000 kijkers meer heeft dan de ander, als Jinek bijvoorbeeld 10.000 kijkers meer heeft dan Op1, wordt er automatisch gezegd dat Jinek gewonnen heeft van Op1. Ja, technisch gezien kan je dat niet helemaal zeggen, want er zit een foutmarge in die groter is dan dat.
Ja, en hoe gaat het dan? Daar ben ik gewoon even nieuwsgierig naar. Zit er dan iets tussen jouw televisie en de kabel heen? Of moet je een bepaalde televisie hebben die dan door kan geven wat jij op dat moment aan het kijken bent?
Nee, het is echt een kastje wat alleen maar als doel heeft om te zorgen dat jij aangeeft, als jij tot dat panel dus behoort van die 1250 huishoudens, die aangeeft wie er voor de televisie zit. Het registreert zelf door de geluidsopname te analyseren naar welke zender je aan het kijken bent. Maar je moet aangeven of je daar alleen zit, of dat je met het hele gezin zit, of met zelfs nog externe gasten. En als er externe gasten bij zitten, dan moet je ook nog even aangeven in welke, zeg maar, demografische kenmerken zij voldoen. Dus een man in de leeftijdscategorie 30 tot en met 39 bijvoorbeeld. Dus dat willen ze heel graag weten. En ja, voor al dat werk word je beloond. Je krijgt €50 aan het einde van het jaar.
Oké, okay. Maar het is een soort van Shazam-app die dan eigenlijk op basis van het geluid bepaalt wat je aan het kijken bent.
Zo werkt het inderdaad, ja. Dat panel, daar mag je overigens ook maar 6 jaar maximaal in zitten, want dan word je er ook weer uitgekukeld en ze kijken ook wel naar wangedrag bijvoorbeeld. Dus als iemand absurd veel gasten heel vaak uitnodigt of aanmeldt bij dat systeem, nou, dan kan dat worden gezien als beïnvloeding van de kijkcijfers. Dus dat probeer je zo in de gaten te houden. Maar nogmaals, het is een steekproef, dus het is niet perfect representatief en daar moet je altijd wel in de gaten houden. Nog één ding, want Ronald vroeg ook van, telt het mee als ik via Ziggo Go kijk? Nou, het antwoord is nee, dat telt echt absoluut niet mee. Dat is niet iets wat in de kijkcijfers wordt meegeteld, op welke manier dan ook. Dat zou je natuurlijk wel kunnen doen, want alle digitale televisie, dat zou je in principe gewoon heel goed kunnen monitoren. Daar kan je best wel veel kijkcijfers op baseren. Het enige punt is dat je niet weet wie er aan het kijken is. Dus je weet wel waarnaar wordt gekeken. Je weet dat de televisie bijvoorbeeld op RTL 4 afgestemd wordt, maar je weet niet of er 1, 2, 3, 4 of zelfs 10 mensen voor de televisie zitten. En dat is voor de kijkcijfers wel ontzettend relevant.
Ja, ja. Dus omdat ik soms in mijn eentje kijk en soms met mijn vriendin kijk, of soms met mijn ouders of andere vrienden aan het kijken ben, weet je eigenlijk op het moment dat ik naar Ziggo Go kijk, weet je eigenlijk nog steeds niet precies wie er kijkt. Dus wordt het helemaal niet meegenomen.
Nee, dat wordt absoluut. Dus het wordt alleen maar die kijkcijfers op basis van dat panel van die, dus wat ik al eerder zei, 1250 huishoudens gedaan, inderdaad. Ja,
ja. Oké. Ja, dan hebben we een antwoord op de vraag van Ronald. Het is niet ideaal, maar het is het beste wat we hebben.
Je kunt het je moet het er maar mee doen. Met de kijkcijfers bedoel ik, dat is het enige wat we hebben. Dankjewel voor je vraag, Ronald. Vraag het Fik en Lars @gmail.com is dat adres waar ook jij jouw vraag naartoe kunt sturen. Tot zover deze aflevering van de Communicados. Vergeet je niet te abonneren en te recenseren. Een hele fijne week.
Hoi, hoi.